de tekstwoorden als een woord van voorbereiding op het heilig avondmaal, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het 11e hoofdstuk, de versen 31 en 32. 1 Korinthe 11, de versen 31 en 32. Daar spreekt het woord des Heren al dus, want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Tot zover. Zijn wij hierboven voortgezet onderzoek. Het gaat in dit schriftgedeelte over het heilig avondmaal. En de situatie zoals hij in de gemeente van Korinthe was. Niet zo goed. De Heer had de gemeente in Korinthe. God had tot Paulus gezegd, ik heb veel volk in deze stad. Dat is ook gebleken. Maar zoals altijd, als de Heere in zijn genade en gunst onder de mensenkinderen wil wonen en werken, is de Satan, de vorst der duisternis, er altijd direct bij om op listige en sluwe wijze dat werk van God te vernietigen. En dan denk je wel eens, de Heer heeft alles tegen en de Satan heeft alles mee. Want de Satan, die zijn wij toegevallen. Die hebben we toegelaten in ons leven en in ons hart. Ik bedoel, je kunt natuurlijk van alles die Satan de schuld niet geven. Want als wij werkelijk niets van hem moesten hebben, tot in alle delen van ons leven, hoe zou die er dan in moeten komen? Maar nu vertoont die mens het beeld van een open gebroken stad zonder muren. Dan kun je zeggen, ja de genade van God die is sterker. En de Heere verschaft zich ook toegang tot het zondaarshart. Maar die aard, die verdorven natuur, dat vlees en dat bloed dat zich het koninkrijk Gods niet verwerven zal, maar dat veroordeeld is tot de kruisdood op Golgotha, en dat toch voor onze waarneming niet werkelijk helemaal dood is, omdat het steeds weer naar voren komt. Kijk, daar doet de Satan zijn voordeel mee. Door die poort probeert hij binnen te komen en zeggenschap te krijgen in het leven. En ja, dan denken wij wel, oh die duivel. Maar hebben we er geen erg in, dat zonder dat we het weten, rolt hij ons van de ene naar de andere hoek. Dan zijn we speelbal in zijn handen. Ik zei, als de Heere iets doet, als de Heere wat goeds doet, als de Heere een volk vergadert, een gemeente uit alle geslacht, tong en taal, dan gunt de duivel de Heere die gemeente niet. Al heeft die duivel nog zo'n grote gemeente, hij wil hem steeds groter maken. En daarom roept hij ook in de gemeente des Heren om alles te verwoesten. En net zoals ik zei, zoals het ons voorkomt, zou je zeggen, die duivel die heeft alles mee. Hij heeft een heel mens mee. En de Heer heeft alles tegen, want die heeft een heel mens tegen. Nou, dat zie je nou hier in dat schriftgedeelte. Ik heb veel volk in die stad, had de Heer gezegd. Maar er waren ook allerlei nare dingen. We hebben dat al meerdere malen zo genoemd. bij de behandeling van teksten uit de Korinthebrieven. Dus ik ga daar niet al te diep op in, maar je weet het wel van de partijschappen die er waren. Scheuringen, twistingen, ruzie. Recht zoeken bij de ongelovigen. Op zedelijk gebied grote zonden, bloedschande, ontucht. Nou ja, de apostel die noemt in een van de hoofdstukken zo'n heel scala van allerlei, laat hij ons zien van allerlei zonden en ellendigheden. De vrouw wilde de juiste plaats niet innemen in de gemeente. En noem maar op. Als je dit ziet, dan zou je zeggen, nou, God heeft niet veel volk in die stad. Niet dat echte volk tenminste, wat wij ervoor houden. Nee hoor. Nee. De gemeente van Korinthe zou je zeggen, nou ja, dat kun je vergelijken met een gemeente in een of andere mondaine badplaats, toeristenplaats. Waar de wereldstroom heen loopt. En waar allerlei dingen, en waar je dan nog ergens misschien wat mensen hebt, maar die ook allemaal een beetje geïnfecteerd zijn door en met deze wereld. Die heidense aard, die heidense, die verdorven natuur. Probeert aan alle kanten, zou je zeggen, eruit te komen. Dat was het ook met heiligavondmaal niet in orde. Ja, heel erg. Je zou zo zeggen, als je dat zou horen, ja, maar mensen, nog aan toe. Je hebt dat hier ook gehad vroeger. Ik zeg niet dat je het nu niet meer hebt. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat er in de tijd, ik hoor van Lodestein, dat die man, ik weet niet hoeveel jaren, het avondmaal niet heeft bediend. De mensen die zaten 's morgens gingen ze naar de kerk en het avondmaal, en 's middags gingen ze met een kar, met een kruikje never, gingen ze picknicken buiten de stad. Al zulke soort dingen meer. Nou, zo was het nou hier niet. Je zou haast zeggen, het was nog erger. Het is hoogstwaarschijnlijk, bijna zeker, is het gebruikelijk geweest dat die mensen ook samen kwamen om te eten. Men noemde dat de agape, een liefdemaaltijd. Tegenwoordig proberen de moderne liturgen dat er weer in te brengen. Een soort gezamenlijke maaltijd. Omdat men dan meent ook te kunnen teruggrijpen op die oud-christelijke gewoonte van de eerste christengemeenten. Men hield dus een maaltijd, maar die maaltijd, daar nam ieder voor zichzelf eten mee en drinken. Dat was al een nare bedoeling. Je zou zeggen, als die mensen nou een soort gastmaaltijd houden met elkaar, nou ja, slans wij, slans eer. Ik geloof dat het er helemaal niet bij hoort eigenlijk in de directe omgeving van het heiligavondmaal om daar nou een maaltijd te gaan zitten houden. Dat leidt de aandacht ten enenmale af van die tafel des heren. Maar goed, ergens zou je kunnen denken, nou ja, als een soort gemeenschapsoefening. Maar als er dan nog uit ene pot betaald werd en er meegedeeld werd, maar nou zat de een de ander de ogen nog uit te steken ook. Want de een had niets en de ander had veel. De rijken, de meer bewelddadigden wat het aardse goed is. Die hadden, nou ja, je laten zeggen, een paar flessen bij zich staan met lekker eten. Maar daarnaast, daar zat een arme werkman van de gemeente bijvoorbeeld, die had niet veel. En die zat daar op zijn boterhammetje te kauwen. Men verwachtte elkander niet. En ieder leefde, die geest ontwikkelde zich, leefde voor zichzelf heen. En er werd de ander nog de ogen uitgestoken, figuurlijk gezegd. Van, nou ja, ja joh, jij hebt ook niet veel, maar wij. Ja, en dan werd er wel te veel gedronken. Zodat de mensen niet nuchter waren. En dat ze, als dan het avondmaal gehouden werd, nou ja, dan waren ze geen eens helder meer. Dan was er geen onderscheiding meer, geen onderscheidend vermogen tussen de tafel des Heren en die tafel die ze zelf aanrichten. Dat was heel erg. Hoe het allemaal precies geweest is, dat zou te veel tijd vergen voor onderzoek en om u te vertellen. Dus ik geef slechts enkele hoofdlijnen aan. Maar het was heel erg. Dat juist in dat heilige van dat avondmaal, zoals in hoofdstuk 10 wordt er ook over gesproken, maar dan gaat het over het avondmaal en het aanzitten aan offermaaltijden van de afgoden. Gaat in hoofdstuk 10 over. Want een afgod, dat zijn de demonen, de duivelen. En nou zegt, heeft Paulus in hoofdstuk 10 gezegd, hoe kan dat nou? Hoe kun je daar aan die afgodstafel zitten? Waar het offervlees aan de duivel gewijd gegeven wordt, dat kan toch nooit samengaan? Je kunt toch niet het ene ogenblik die duivelsbeker drinken en het andere ogenblik de beker des Heren. Want wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, zou je haast kunnen toepassen op deze dingen. Door aan die tafel aan te gaan, wil men te kennen geven dat men onder de macht en de majesteit van de gastheer buigt. Onder zijn regering, zijn gezegende invloed. En daarom heeft de apostel scherpelijk gesproken over het oordeel. Die onwaardig eet of drinkt, die staat schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Hij vergrijpt zich er als het ware aan. Hij stelt niet op de prijs. Op rechte prijs en waarde. Daarom de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Dat betekent niet dat die beproeving inhoudt het wel of niet aangaan. Denk er goed om hoor. Dat wordt geen wikken of wegen, gaan of niet gaan. Daar loopt het niet over. Maar het loopt over het waardig of onwaardig gebruik van het heilige avondmaal. Voel je? Daarom vind je in die apostolische onderwijzingen, vind je, behalve dan diegene die volharden in hun openbare zonde en ongerechtigheid, doe het kwaad en boos uit uw middenweg. Maar je vindt nooit de vrijheid en de ruimte om het heilig avondmaal naar de achtergrond te schuiven, of het aangaan aan het heilig avondmaal onderworpen te maken aan bepaalde omstandigheden. Nee, altijd merk je bij de apostel, de mens beproeven zichzelf en eten zo
als zichzelf beproevende van de wijd. Namelijk dat hij onderscheidde het lichaam van Christus. Er is geen andere weg. De apostel zou er geen rust in kunnen vinden. Hij zou de gemeente daarin ook niet kunnen laten voortgaan als ze zouden zeggen, nou ja, laten we dan maar niet gaan meer, want nee. Dan zou hij met eerlijk gesproken de duivel zijn plaats gunnen in de kerk. De zonde en de ongerechtigheid stabiliseren. Dan zou hij een compromis sluiten met het kwaad. Hoe vroom het ook zou lijken. Dan zou hij zeggen, ja, ik kan begrijpen mensen. Maar dat niet. Daarom als het over de rechte zelfbeproeving gaat. Dan gaat het niet over het feit of ik wel of niet. Maar het gaat over deze zaak. Of ik mij voor Gods aangezicht mag verootmoedigen. En dat ik hem mag aankleven, opdat hij mijn voeten doet wandelen op de rechte weg. Omdat ik geen twee heren mag dienen en kan dienen. Omdat er niet God en de mammon, de duivel en de heren gediend zal worden. Want als iemand dan zou zeggen, nou ik kan niet, want ik, dan zal ik de duivel maar dienen. Dan zou het woord van God komen. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Daarom niet het avondmaal moet het ontgelden, maar wij moeten het ontgelden. Daarom betekent dat oordeel, hoeft nog niet in de eerste plaats te betekenen het oordeel der verdoeming, maar het wil zeggen dat God gewisselijk bezoeken zal. Wanneer wij niet onderscheiden het lichaam en bloed des Heren. Wat betekent dat niet onderscheiden? Dat betekent dit. Tenminste, iets zal ik ervan trachten te zeggen. Jullie weten dat bij het Oude Testament, bij de offeranden en zo, hè, dan was er ook een deel dat mocht gegeten worden. Die mensen, die offerden, die aten ook. Men noemde dat wel de offermaaltijd. Daar zat uiteraard een symboliek achter. Want dat die spijze, die kwam als het ware van en door en om het offer. Die spijze was niet verdiend door de offeraar, maar die kreeg hij als het ware uit de dood. Om te mogen leven. Symbolisch had die offeraar dus gemeenschap aan dat altaar. Want hij moest verbranden. Hij moest op dat altaar der gerechtigheid als een levend dankoffer God opgeofferd worden. Hij moest als een brandoffer zijn, een offer dat gans verteerde. Maar nu door die gemeenschap,
Door die, je zou haar zeggen, door die overdracht, die overname, ligt daar dat lam. En in plaats dat het vuur aan ons lekt, kreeg zo iemand uit en om die offeranden spijzen om te eten, om te leven, om vervrolijk te worden, om blij gemaakt te worden vanwege het wonder, vanwege de ontferming. Dit is in Christus vervuld. Christus was het lam, de priester en het altaar samen. Hij was alles. Hij trekt zijn discipelen in de gemeenschap. Gemeenschap aan zijn lichaam in de dood en zijn bloed dat vergoten wordt. In die gemeenschap zet hij ze naar zijn welbehagen door het geloof en versterkt hij dat in het heilige avondmaal door in diepste zin als gastheer aan dat avondmaal hen te spijzigen. Niet met hun vlees en bloed, dan moesten zij branden en vergaan, maar met zijn vlees en bloed. Zo is Christus waarachtig, wezenlijk, voor het geloof aanwezig. Ver boven ons klein menselijke gevoel van, ja, ik voel dat zo niet. Hij is aanwezig. Want hij is de insteller. Hij stelt ze in de gemeenschap met zijn verbroken vlees en vergoten bloed. Wat gebeurt er nu? Niet onderscheidende. Wel dit, als ik nou het heilig avondmaal trek uit die heilige goddelijke gastheershanden. En ik trek het in het verlengde van mijn doen en laten. Dus, ik heb het nou echt niet over, daarvoor kennen we elkaar wel een beetje, niet over allerlei overgeestelijke en akelige dingen die de mens erop nahoudt. Hè? Waarbij een mens dan in zijn voorbereidingen zich in allerlei bochten wringt. Nee, het gaat nou werkelijk om de vrezen des Heeren. Als die dat maal nou uit die handen van die gastheer trekt, en hij zet het als het ware in het verlengde van zijn eigen maaltijd, zijn leven, alsof dat allemaal zomaar kan, of dat het iets met elkaar te maken heeft, de duivel en Christus, de drinkbeker der leugen en de drinkbeker des Heren, dan onderscheidt hij niet het lichaam des Heren. Dan trekt hij het eigenlijk op een vlak waarbij hij in diepste zin het wonder, het heilige, van het heilige avondmaal ten eenenmale miskent. Wel is het eigenlijk zo, zoals hij de ene dag bij de duivel te biecht gaat, zo gaat hij de andere dag bij de Heere, bij die hemelse gastheer. Hij onderscheidt het niet. Hij vergeet dat in het aangaan aan die dis geeft hij te kennen dat hij zich stelt en overgeeft aan de macht en de genade en de heerlijkheid van de gastheer. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat hij regeren, dat hij besturen, dat hij geprezen worden. Dat is het avondmaal. Een voortgezet onderzoek, maar ook in de eerste plaats een voortgezette bevestiging. Gij zijt mijn. Het heilige avondmaal is niet om mensen die goed bekeerd zijn nog eens een speldje op de bos te steken, of om ze de gelegenheid te geven dat openbaar te laten zien dat ze zo goed bekeerd zijn door een avondmaal te gaan. Nee. Het heilige avondmaal is er juist op gericht om die dwalende, wankelende schapen, die van zichzelf meer ongeloof hebben dan geloof, want dat hebben ze niet, om die zielen te versterken in de zekerheid dat hij hun zaligmaker is, hun gastheer, hun spijzer. Dat is een schone gedachte. Want nou, in dat avondmaal, daar legt de avondmaalganger als het ware getuigenis af dat hij niet meer kan bestaan. Dat hij geen eten meer heeft om te kunnen leven. Dat hij geen water meer heeft om te kunnen drinken. Dat zijn levenstoevoer, de levensader, is afgesneden. Dat hij alleen nog maar wat in de dood kan ronddwarrelen, totdat hij verzinkt. Dat bekent hij. Dat wil het zeggen om op te staan van je plaats en te onderscheiden. Dit is de dood, dat is het leven. Te onderscheiden, daar vaar ik ter helle en daar hoor ik de klanken van zijn eeuwige ontferming. Je zou haast zeggen, symbolisch gezien is er in dat opstaan iets van een vlucht. Tot wien zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Er is iets in van, wij gaan te gronden op onze plaats, maar breid uw vleugelen over ons uit. Daarom moet je van avondmaal niet iets zoiets maken alsof het veel gewichtiger is dan het woord. Want ik heb het u wel eens gezegd, je moet niet denken als je op je plaats blijft zitten dat je dan vrij bent. Want je hoort je iedere zondag een oordeel. Het woord is één. Het sacrament is erbij gegeven. Als je op je plaats blijft zitten, dan hoor je je eigen een oordeel. Elke zondag. Als ik denk dat je dan buiten schot kan blijven, dan zou ik zeggen, ga wandelen. Zondag. Doe je niet zoveel kwaad. Of ga vissen. De meeste mensen worden wel nijdig als hij dat zegt, omdat ze niet aangeraakt willen worden. Omdat ze niet willen weten dat het zo verschrikkelijk is en zo droevig is met ons. We zo in de kerk durven te zitten. Dat hoeft van mij niet hoor. Wel, nee. Helemaal niet. Je mag God wel op je knieën bedanken als je een plaatsje in mag nemen. Ik en u onder zijn woord. Zo is de werkelijkheid. Kijk, dat profaneren, dat op één lijn stellen. Het op één lijn willen stellen. Laat ik het maar gewoon in met de praktijk van het leven illustreren. En denk niet dat ik een volmaaktheidsstel hier op aarde, want dat is er niet. Tot aan zijn dood toe is dat er niet. Maar daarom noemde ik ook het thema voortgezet onderzoek. God, ga door. Maar als je nou in de praktijk van je leven, op wegen wandel waarvan je weet, dat is niet goed. Daar bedroef ik de Heere mee. Daar roof ik mijn ziel de vrede mee. Daar komt het woord. Want ja, nou is het wel niet in orde. Maar ja. Ja, het avondmaal, daar kan ik toch ook niet van weg blijven eigenlijk, hè? Nee, ik heb het vroeger ook wel gedaan. En van harte, hoor. Dan kun je zo maar opeens niet blijven zitten. Nee, dat kan ook niet. Maar hoe zit het dan met de rest? Kan dat wel blijven zitten? Jezus sprak tegen die hardlopers. Als je nou naar het altaar gaat om je gaven te brengen naar de tempel, er is iets. Ga maar terug. Ja, maar die tempel, ik moet me eerst. Nee, zegt de Heer, doe dat me niet. Ga nou eerst naar die man toe. Of naar die vrouw. Of wat er dan ook is. En maak het in orde. Laat die gaven nou nog maar even rusten. Want het is net alsof de Heere zeggen wil, er is meer blijdschap in de hemel voor een ellendige zondaar die tenslotte door de knieën heen mag gaan uit genade, dan een mens die hard loopt te draven om in de tempel te komen en zijn gaven te brengen. Voel je? Dat is de praktijk van het leven. Wij zijn gauw mensen van sussen. Dan zeggen we, ja, och. Maar daar maar niet over praten meer. En daar ook maar niet meer over praten. Al is het soms niet goed. Nou, dan weet ik wel, je moet niet in de modder gaan roeren. Zo bedoel ik het niet. Maar als er werkelijk dingen zijn in dit leven dat je niet eerlijk en recht elkaar behandelt, dan komt God in zijn woord en vermaant ons. Want dat zegt nou, onderscheid je niet het lichaam van Christus? Nou denk ik dat dat gewoon allemaal bij elkaar past. Hoe kun je nou zo elkander verwachten? Verwachten als armen, hongerigen, samen, gemeenschap te mogen hebben aan zijn lichaam in de dood en zijn bloed. En om tot je verwondering te ontdekken dat je van het offer mag eten in plaats van dat je verbrand wordt tot as.
Ja, mensen, ik weet het wel, hoor. Het is een waarheid. We blijven zondaar tot in onze laatste snik toe. Maar de Heer blijft God tot in eeuwigheid. En hij is ook een God van orde. En daarom moet Paulus in de Korinthe gemeente, moet hij die waarschuwing laten horen. Ernstig. Oprecht. Want dan ziet hij in al die ongelukken die er gebeuren daar in de Korinthes, waren waarschijnlijk veel zieken, ziet hij dat de Heer bezig is om te straffen. En vele slapen. Ja, daar bedoelt hij mee. De dood slaapt. Velen zijn al gestorven. Ja, dan moet je ook weer niet uit opmaken dat al die mensen verloren waren die nu slapen, de slaap des doods. Want hij gebruikt een woord voor dat slapen. Dat wordt bijna altijd alleen maar gebruikt van de kinderen des Heren. Die door het oordeel heen toch nog behouden zijn geworden. Maar ja, hij ziet toch duidelijk dat de Heer zijn ongenoegen in de gemeente van Korinthe betoont. En dan krijg je het, want als we onszelf oordeelden, indien we onszelf oordeelden. Het woordje oordelen heeft hier de betekenis van beoordelen. Het wil eigenlijk zeggen, laten we het maar gewoon, heel gewoon in onze woorden zeggen. Als we nou eens op zouden houden om ervan uit te gaan in elke zaak en in iedere omstandigheid, ik heb gelijk. En zoals ik het zie, zo is het beste. Hebben jullie dan niet, oh nee, wat denk je wel? Een christelijk godsdienstig mens, mensen, dat moet je altijd maar omdenken. Dat is niet automatisch als je je eigen veroordeelt. Want je zou ook kunnen zeggen, hoe kan een mens er ooit toe komen om zijn eigen huis te beoordelen en te veroordelen? Want die zichzelf veroordeelt, zal niet veroordeeld worden. En wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Indien wij onszelf oordeelden. Dat is, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Jezelf oordelen, dat is zeggen, ja joh, je deugt niet. Je kan wel mooi praten, maar je deugt niet. Het is nooit wat geweest en het is niks en het zal nooit wat worden met je. Jezelf oordelen, dat is ergens van een voetstuk afvallen. Waarop we, het zit hem in ons bloed, mensen. Ik heb gelijk. En hoe ik mijn gelijk dan ook uit moet werken. Maar gelijk heb ik, want ik hou toch het laatste woord. En ik zeg, zo heb ik dat niet bedoeld, of zo heb ik dat niet bedoeld. Ik heb dat zo bedoeld. Als ik maar gelijk heb. Ach, ik wou dat dat eens tot onze harten door mocht dringen, dat zo de toestand van een mens is, hè. En tot mijn hart ook. Ons aller hart, we hebben het allemaal zo hard nodig. Maar niet in de zin om er in zijn algemeeniteit over te gaan praten, maar dat het nou in de dadelijkheid werkelijk is, vrucht zou mogen hebben. Want daar loopt het over. Paulus was wat blij als hij in de tweede brief mag schrijven, dat het alles ten goede gekeerd mocht zijn. Dat ze bedroefd geworden zijn naar God. Anders blijft het een algemeeniteit te zeggen, ja. Dat wij, nou maar eens, nee, dat ik, dat u. Indien we onszelf oordeelden. Indien we de waarheid nou eens zouden toevallen, hè, dat alle zaden van boosheid in mijn hart zich bevinden. En dat het levensgevaarlijk is om die zaden nog later toe te geven en in het zonnetje te zetten, dat ze maar uitbreken naar alle kanten. Dat het zo gevaarlijk is, hè. Dat ik altijd en altijd gelijk wil hebben en het beste voor heb en de voorgrond betreed. En dat ik. En dat ik zelfs in mijn wegcijfering van mezelf nog ik ben. Indien we onszelf veroordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Wat wil dat zeggen? Nou, je zou zeggen, dan hadden we niet zulke zware klappen nodig. Zulke terechtwijzingen. Want dan zouden we al in het verborgene gezegd hebben, o Heere, ik ben, ja, ik heb wel eens over David, Heer, ik heb wel eens over uw knecht David, maar dat was een heilige man. Ik ben een onheilige man. Heer, ik heb wel eens wat gedacht van Petrus, dat hij u verloochend hebt. Maar het was een heilige man, maar ik, 100 keer, 1000 keer, ontferm u toch over me. Dan valt het wel mee. Ja, ik bedoel het zo, de Heer die werkt er niet overheen, dat gaat niet, maar dan zegt de Heer, goed, dat is goed. Zo wil ik je zien. Want nou onderscheid je wie ik ben en wie u bent. Snap je het? Nou zie je het. Wat een dwaas dat je bent. Wat een zondaar. Wat een ongeluk ergens. Hè? Dat je altijd de andere kant uitgaat. En dat je dat boze zaad wat in je hart leeft nog water wil geven en vertroetelen ook. Onder een schijn van Gods zaligheid. Kijk, als je dat mag onderscheiden, dan zie je het verschil. Tussen die grote gastheer en die onwaardige gast. De apostel wil in dit hoofdstuk echt niet stellen dat wij een zekere waardigheid moeten bereiken om aan het avondmaal te komen. Als een verdienstelijkheid, nee. Maar hij wil juist zeggen, zolang wij onze waardigheid aanhouden, dan kunnen we doen en laten wat we zelf willen. Dan lopen we bij de duivel en bij hem. Met al onze praatjes. Maar als we onderscheiden mogen tussen onze onwaarde en zijn waarde. Ja, dan gaan we er naar beneden. Die zou zeggen, dan hoeft de Heer er zo hard niet aan te trekken om te zeggen, word eens wakker. Want dan ligt hij daar al en zegt hij, ach Heer, daar hoor ik helemaal niet. Ik ben zo'n boos, goddeloos mens. Vergeef me toch, reinig me toch. Geef toch dat ik u mag vrezen in mijn leven. Ik ben een liefhebber, Heer, van de zonde. Maar wilt u nou eens in mij werken dat ik alles haat wat u haat? In onszelf zouden oordelen, zouden we niet geoordeeld worden. Zegt de Heer, het gaat goed. Ik zal u doen wandelen in mijn weg. Maar zolang die waarde van de mens, dan zit hij bij wijze van spreken. Zit hij een ander zijn ogen uit te steken aan de avondmaal? Leeft hij in onmin of weet ik wat voor weg? Hè? Het zij thuis of op zijn werk? Of leeft hij op hele verkeerde wegen? Maar hij blijft evengoed de waardigheid houden. Nou, dan zegt de Heer, ja, dat neem ik niet. Ik kom met mijn oordeel. Als we geoordeeld worden,
Maar als wij geoordeeld worden, ja.
Ja. Kijk eens mensen, ik zou je een geheimpje vertellen, maar je moet er... Nou ja, dat hoef ik eigenlijk ook niet te zeggen. Ik wou zeggen, je moet er geen misbruik van maken. Maar een mens is nou eenmaal een groot ongeluk van een schepsel. Maar één ding moet ik je zeggen. Al slaat God erop in. En al denk je, ja, daar komt hij nou. Daar gaat hij nou. Die man die dacht zeker dat hij aan het avondmaal, die vrouw, ja, zo zeker. Moest kijken. Terwijl hij er naartoe liep, zakte die nog in elkaar. Of God het kwaad ook straft. Dan moet je, dat is het geheimpje. Dan moet je nog niet denken dat het afgelopen is, hoor. Want als we dan geoordeeld worden, omdat we onszelf stijven op onze boze weg en onze waardigheid handhaven, dat er met eerbied gesproken voor de Heere niet anders op zit dan op een gewelddadige wijze ons erachter te brengen, dat het niet aangaat om die lieve gastheer in zijn gezicht te slaan. Maar als we dan veroordeeld worden, zo worden wij van de Heere getucht. Nederlandse woord tucht, dat komt van tocht, van trek, hè, van een wind die tussen een gangetje doorwaait. Je zou haast zeggen, de Heere die zet ze op de tocht. De wind die waait er doorheen. Hè, daar staan ze te bibberen van de kou. Van de narigheid. Denk je nou, die is voorgoed buiten de deur gezet. Maar, dat is niet het geval. Want de Heere bedoelt het zo. Dat is het geheim. Dat ze met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Voor eeuwig. Daar houdt de Heere ze van terug. En daarom worden ze geoordeeld. Als ze na alle genade en ontferming des Heren in hun leven die de Heren ze bewezen hebt, toch maar weer vasthouden aan die eigen waardigheid. En zodoende het lichaam en bloed van de Heren niet meer onderscheiden, maar trekken het in hun eigen levenssfeer. Er niet meer naartoe vluchten als hulpelozen in zichzelf. Die van noden hebben de kracht en de opstanding van Christus Jezus. Die maar wat zitten te eten en te drinken. Dan slaat de Heer. Maar zijn genade slagen. Als God zegt, ik heb veel volk in deze stad, dan komen ze er ook. Het is wonderlijk, maar dat is het soevereine van Gods grote genade en ontferming. Maar... gelijk het lichaam zonder de geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Het gaat niet over de werken van het vlees, het gaat over de werken des geloofs. Dan zit er iets ergens toch in de wrong, hè? Dat voel je wel aan. Nou, zegt de apostel, gelukkig als we onszelf mogen oordelen. Het zal gelukkig zijn, en dat hoop ik voor ons allemaal, dat de Heer dat nog geeft, hè, dat we als veroordeelden in onszelf, dat we ons eigen niet zo goedkeuren. Begrijp je? Ook in onze boze wegen, dat we ons eigen niet goedkeuren onder het motto dat we maar mensen zijn. Maar dat we nou eens ons eigen kregen af te keuren. Dat is een grote genade. Met het oog op Hem. En dat we zo aan die tafel komen, dan had ik geslacht moeten worden en voor eeuwig moeten branden. En nou heeft Hij gebrand als een offer dat gans verteerd wordt. En als je het zo benauwd krijgt van de week, dat je zegt, nou geloof ik dat God me dood wil maken. Want de Heere neemt het niet meer. En dat je goed voelt waar het over loopt. Dat je dan eens mag denken aan dat woord, hè. Dat de Heere nou u tuchtigt. Dat hij u apart heeft gezet onder zijn woord. Dat al lijkt het op uw dood gemunt, dat de Heer het op uw leven gemunt heeft.
Dat je mag zeggen, hij wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Zoals je leest van Saul die ik verworpen heb. Dus dan hoef je niet te wanhopen. Maar je zegt, Heer, het was een harde klap, het kwam hard aan. Ik beef er nog van. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Maar nu, geleerd, houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed. En dan kun je weer niet blijven zitten. Dan kom je als een geslagen hond, kom je toch tevoorschijn. Omdat de gastheer zegt, kinderkens, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Amen.